Goedemorgen. Ik wil iets lezen uit Psalm 22. Psalm 22, de versen 2 tot en met 6. Psalm 22 is een psalm van David. En ik lees de versen 2 tot en met 6. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet. Ook al schreeuw ik het uit, mijn God, roep ik overdag en u antwoordt niet. 'S nachts en ik vind geen rust. En dan komt er een ommekeer in dat psalm, in die psalm bij vers 4. U bent de heilige die op Israëls lofzangen troont. Op u hebben onze voorouders vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en u verloste hen. Tot u geroepen en zij ontkwamen. Op u vertrouwd en zij werden niet beschaamd. David schrijft deze psalm als hij in grote nood is. Als hij in levensangst is. Als hij merkt dat God hem niet helpt. Er zijn diverse van die periodes in Davids leven geweest dat hij wanhopig was. Dat hij op de vlucht was voor Saul, op de vlucht voor zijn eigen zoon Jonathan. Dat hij in het kamp van de Filistijnen was en meevocht tegen Israël. Dat hij merkte, waar is God? Ik roep wel, maar ik hoor hem niet. Ik heb zijn hulp zo hard nodig, maar hij heeft mij verlaten. Jezus citeert deze psalm als hij aan het kruis hangt. Als de duisternis over de aarde komt, in elk geval over Jeruzalem, over Golgotha, en hij merkt, ik ben van God verlaten. God laat mij helemaal alleen. Hij haalt mij hier niet meer uit. Jezus heeft een heel leven achter de rug van verwerping en kritiek en moeite en vervolging. En dit is het sluitstuk waarop hij zegt, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zowel David als Jezus gebruiken deze psalm als ze in wanhoop zijn. Geen uitkomst zien. Dat is de uitkomst. Geen uitkomst zien. In grote nood zijn. Ik denk dat ik mag zeggen dat wij dit soort situaties niet kennen. En zeker de generatie die na de Tweede Wereldoorlog opgroeit, en ik denk dat wij dat allemaal zijn, we mogen wel zeggen dat wij een hele rustige periode meemaken. Een periode waarin alles steeds beter en welvarender gaat. Natuurlijk, er zijn altijd mensen die buiten de prijzen vallen. Er zijn altijd mensen die wat te klagen hebben. En waarschijnlijk hebben we zelf ook altijd wel wensen van, dit zou wel beter kunnen en had dat niet anders gekund. Maar in het algemeen gesproken kun je zeggen dat wij een generatie zijn die leven met voortdurend meer en meer goeds. Ik noem maar wat. Ik ben opgegroeid in een huis en ik sliep met 4 broers op 1 kleine kamer. Een stapelbed hier, een stapelbed daar en nog een klein ondergeschoven bedje daartussenin. Mijn kinderen hadden zo'n beetje allemaal hun eigen kamer. En als ik kijk naar de kinderen van tegenwoordig, dan hebben ze niet alleen een eigen kamer, ze hebben ook hun eigen televisie erop staan. Dus het is vol met luxe bekleed. Ik ging 2 keer in mijn jeugd met mijn ouders op vakantie. In Nederland, 4 dagen, 5 dagen en dat was het. Nu, ja, ik doe het zelf mee, maar ik ga 1 keer, 2 keer, als het kan 3 keer op het jaar, eventjes ertussenuit. Verre reizen soms. Nou, de laatste paar jaar even niet, maar je ziet wel, het werd allemaal meer en meer en beter en beter. Klerenkasten die puilen uit. Je weet eigenlijk niet meer wat je nog kiezen moet. De medische kennis is zo enorm verhoogd. Vroeger had iemand een probleem met zijn knieën en dat was het. Kon die in een rolstoel of met krukken verder. Nu, je krijgt een nieuwe knie, Je krijgt een nieuwe heup, je krijgt een nieuwe schouder. Het is ongelooflijk wat er mogelijk is geworden op medisch gebied. Kortom, we leven allemaal in een situatie waarin alles alleen maar beter en beter wordt. We hebben al sinds 1945 geen oorlog in dit land gehad en ook niet in de buurt. Het gaat allemaal voor de wind. En als er dingen zijn die ons een beetje tegenzitten, waardoor we ons onbehagelijk voelen, een teleurstelling, je bent gezakt voor een examen, je krijgt niet wat je hebben wil, dan is er een keur aan entertainment wat ons wordt aangeboden, waarin we kunnen wegvluchten. En waarin je je verveling kunt verwerken. Je kunt uit eten gaan en dan kun je kiezen uit duizenden buitenlandse of binnenlandse restaurantjes. Je kunt een terrasje pakken. Je pakt een kopje koffie, je pakt een filmpje. Je kunt van alles nog wat doen om dingen die niet leuk zijn, om die weer eventjes weg te moffelen en te bedekken met iets wat wel leuk is. Je hebt thuis misschien Netflix, je hebt zo'n kanjer van een kleurentelevisie. Je kunt naar een pretpark. Kortom, het leven gaat in het algemeen voor ons op rozen. En toch zijn wij een uitzondering. Zowel in het heden als in het verleden zijn wij een uitzondering. Als wij kijken naar de grote meerderheid van de bevolking, dan leven ze in problemen. Oorlogen, natuurrampen, armoede, onderdrukking, dictators, onvrijheid, geen godsdienstvrijheid, plichten en geen van die vreugdes die wij kunnen kiezen. En de Bijbel en de geschiedenisboeken schetsen ons ook van het verleden een heel ander beeld op aarde dan wat wij eigenlijk meemaken. Daarnet zei Wim, Satan is de overste van deze wereld. En dat is te merken. Het Oude Testament laat de toenmalige bekende wereld, de wereld van Israël, van Egypte, van Noord-Afrika, van Sudan, van Turkije, van Syrië, van Irak, Iran, het oude Perzië, laat een wereld zien met alleen maar oorlogen, oorlogen, strijd, strijd. En er zijn bijna geen periodes van rust en vrede en welvaart. Het is geen democratie, er zijn dictators, er is slavernij, het is een onzeker bestaan. En voor heel veel van dit moment van mensen in de wereld is het precies hetzelfde. Voor christenen lees ik in het Nieuwe Testament ook een heel ander perspectief. Ik lees in Romeinen 8. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende, vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven, om u, om God, om Jezus, worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Dat is iets wat wij eigenlijk helemaal niet merken in ons heerlijke vrije Westen. Maar weten we ook dat dit voor een groot deel van de christelijke wereld, zowel van vroeger als van nu, wel degelijk het geval is. Vervolging, tegenspoed, geen godsdienstvrijheid. En zijn wij voorbereid op tegenspoed, op honger, op vervolging, op gevaar, op oorlog? En dan vooral zijn wij geestelijk voorbereid. Want we kunnen wel schuilkelders maken, we kunnen enorme voedselvoorraden aanleggen, maar wat zal het doen met onze relatie met God als we merken dat die heerlijke aardse zegeningen en zekerheden, als die ineens verdwijnen? Zijn we dan zo als Job, die zegt, de Heer heeft gegeven en ik heb daar heerlijk van geleefd en het was goed, maar hij heeft het nu afgenomen, maar ik blijf God vertrouwen? Of zeggen we, oh, maar God heeft ons verlaten. Bestaat hij eigenlijk wel? Heb ik niet in een fabeltje geleefd? Hoe sterk is ons geloof als het op de proef wordt gesteld? Wat doet die welvaart van de laatste 70 jaar met ons en onze relatie met God? Waar hebben wij God nog voor nodig? Misschien zit ik er niet zo ver naast als wij God vooral bidden en aanroepen om ons comfortabele leventje toch maar vooral in stand te houden. Om te kunnen genieten van al die lekkere aardse dingen, die genoegens, en om die dingen die vervelend zijn, maar eens van ons weg te houden. Misschien, ik weet het niet, dat kunt u zelf beoordelen, maar zijn de gebeden heel erg gevuld met: Heer, laat me alsjeblieft slagen voor dit examen. Heer, ze hebben moeilijkheden op Schiphol, maar mijn vakantievliegtuig, dat gaat toch wel door, hè? Heer, ik kan mijn sleutels niet vinden. Help me alsjeblieft met zoeken. Heer, ik wil niet in de file staan, maar ik moet naar Amsterdam. Heer, ik wil een nieuwe baan. Zorg dat ik die baan krijg. Of Heer, waarom geneest u mij niet? Ik vraag het al zo lang. Waarom die wel en mij niet? Verlaat u mij misschien? En dan wil ik niet zeggen dat die gebeden niet mogen. Die gebeden die mogen wel. We mogen met al onze wensen en verlangens bij God komen. En verhoorde gebeden bevestigen ons dat God een realiteit is. En dat we hem dus ook kunnen vertrouwen als we hem een tijdje niet horen of niet zien of niet merken. We moeten alleen niet vergeten dat God een veel groter plan heeft dan ons dagelijkse aardse leventje. God is bezig zijn koninkrijk op deze aarde te vestigen. En alle koninkrijken van dit moment, of dat nou Amerika is, of Europa, of Rusland, of China, ze zullen allemaal plaats maken voor Gods koninkrijk. Maar dat is een strijd. Een strijd van de overste van deze wereld tegen de heerser die gaat komen, de Heere Jezus. Een strijd van donker, van duisternis tegen licht. En of wij dat nou willen of niet, daar zijn wij middenin betrokken. En als we ons dat niet bewust zijn, dan kunnen de tegenslagen wel eens zo zwaar zijn dat we God eigenlijk vergeten of hem niet meer vertrouwen of teleurgesteld in hem raken. We moeten heel goed uitkijken dat ons welbevinden, ons goede gevoel en onze tevredenheid niet steunt op aardse zaken, maar dat die steunt op onze relatie als kind van God. Dat de vreugde is die ons vervult. En die aardse dingen, die kunnen zomaar een keer verdwijnen. 2 jaar COVID-epidemie en vooral de maatregelen om die epidemie tegen te gaan, die spreken eigenlijk wel boekdelen. Isolatie. Geen contact meer met elkaar. Elkaar niet meer mogen knuffelen. Niet meer bij elkaar op bezoek mogen. Geen sport. Geen uitgaan. Geen evenementen. Geen terrasjes. Grote zinloosheid is er in die 2 jaar over grote groepen mensen ontstaan. En heel veel mensen, en vooral jongeren, zijn er depressief van geworden. Want er ontstaat een leegte. En waar moet je die nou mee opvullen? Als dat entertainment er niet mee is. Hoe is dat voor ons christenen geweest? En hoe is dat voor ons op dit moment? Waar vonden wij onze vreugde als al die dingen eventjes wegvallen? Wat blijft er van onze blijdschap over als de poten onder de stoel van je aardse pleziertjes worden weggezaagd? En lieve mensen, dat gaat toch een keer gebeuren. Of dat nou door veranderende omstandigheden is in de wereld, of dat het komt door ouderdom. Er zijn hier zat oudere mensen aan wie je kunt vragen dat dingen waar je vroeger plezier in had, die kunnen niet meer. Er komt het moment dat je, zoals ook in Prediker staat, dat je in die dagen niet echt meer plezier hebt. Waar vind je dan nog je kracht en je vreugde? Wat blijft er over? Wat maakt je blij? Wij zijn niet erg vertrouwd met grote beproevingen. En als ze er zijn, hebben we ontsnappingsclausules in deze wereld van dit moment. Maar de Bijbel leert ook wel eens andere dingen. Lees eens in Jacobus 1. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Nou, dat is eigenlijk helemaal niet waar wij blij van worden als we beproefd worden. En toch zegt Jacobus, je zou daar eigenlijk blij van moeten zijn. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Het is dus een oefening voor je geloof. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn zonder enige tekortkoming. En in 1 Petrus hoofdstuk 2, daar staat, het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. Wij denken vaak heel anders over genade. Dat maakt ons vaak blij en zo. Maar hier staat dan dat het een blijk van genade is, dat als jij gelooft in God, dat je daardoor leed verdraagt wat je helemaal niet verdient. 1 Petrus 4. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Dat staat eigenlijk haaks op wat wij nu beleven. Wij zouden het wel vreemd vinden als we in verdrukking kwamen te leven. Maar eigenlijk is het leven in betrekkelijke welvaart en vrede, is dat eigenlijk iets vreemds. Ons leven in die materiële vrijheid, in die materiële luxe, in die godsdienstvrijheid, is dus helemaal niet zo vanzelfsprekend. Heeft God er dan iets op tegen als wij het goed hebben, als wij leven in vrijheid zoals het nu is? Nee, daar heeft God niets op tegen. Dat kan, en zo moeten we het ook zien, dat is een zegen. Maar het gevaar ervan is wel dat we de gever van die zegen uit het oog gaan verliezen door al het goede. Dat we het als een soort recht gaan beschouwen, omdat het al 30, 40, 50 jaar zo is, dat we zeggen, ja, dit hebben wij verdiend. Wij hebben het met vrede, met onze voorstellen, met onze economie, hebben wij voor elkaar gekregen. Daar mag niemand meer aankomen. Dat is onze verdienste. Goed zo, goed gedaan. En dan ontstaat er trots en verliezen we uit het oog dat het een zegen is van God. Dat we de goede gever uit het oog verliezen. En als dat gebeurt, dan gaan dingen veranderen. En dat kan je het mooist zien in het koninkrijk van Israël. David heeft met bloed aan zijn handen zijn hele leven gestreden om dat koninkrijk te vestigen. En toen kwam Salomo in een gespreid bedje. En het was een rijk, als je het leest, een welvaart. De bomen groeiden tot aan de hemel. Het kon niet op. Er was vrede rondom, want alle vijanden waren verslagen en heel, heel ver weg. Er kon niets tussenkomen. En God werd geëerd in de tempel. De stammen trokken op, 3 keer in het jaar, naar Jeruzalem. En God werd geloofd en geprezen en het was perfect. Aan het eind van zijn leven gaat Salomo afgoden dienen. En lees het maar in de Bijbel, het is zo overheid, zo volk. Het begint met fouten bij de overheid, bij Salomo in dit geval, in het paleis, in de tempel, afgoden komen in het huis. Het volk gaat meedoen en je leest in al die verhalingen van de koningen, op elke hoge heuvel, onder elke groene boom werden afgoden vereerd. En wat gebeurt er? God trekt zijn zegen in. En er komt oorlog, er komt hongersnood, er komen rampen over het land en het gaat bergafwaarts. Ze worden verslagen, Salomo's rijk valt uiteen en dan krijg je de verhalen van de koningen. En dan is er een koning die zegt, we gaan weer terug naar God. En alles wordt weer hersteld, afgoden worden weggedaan, Jeruzalem is weer de plaats van aanbidding en het gaat weer goed met het land. Tot op het moment dat er weer koningen zijn die zeggen, ja, maar een afgod erbij, dat kan ook wel, want in Egypte doen ze dat ook en in Iran doen ze dat ook. En wat gebeurt er? Je ziet een cyclus van herstel, welvaart, afgoderij, nederlaag, neergang, herstel, enzovoorts, tot uiteindelijk heel Israël wordt verbannen uit Israël en uit Juda. En de profeten die waarschuwen namens God, let op, als je doorgaat met die afgoderij, als je doorgaat met God te verwaarlozen, wat gebeuren er? En dat is heel helder in de Bijbel, dan gebeuren er drie dingen. Dan komt het zwaard, de honger en de pest. Het zwaard staat voor oorlog. Honger staat natuurlijk voor hongersnoden, voedselrampen en voor mensen die geen geld meer hebben om eten te kopen. En pest staat voor epidemieën, ja, voor besmettelijke ziekten. En het komt steeds weer uit. Jezus waarschuwt dat vlak voor zijn wederkomst dit de situatie niet alleen in Israël, maar over de hele wereld zal zijn. Oorlogen, zegt hij, daar zul je van horen. Verhalen over oorlogen, hongersnoden, besmettelijke ziekten en ook nog een toename van aardbevingen. Kijken wij om ons heen, dan is dat de situatie van deze wereld. Weet u, we hebben een heerlijke tijd gehad na de Tweede Wereldoorlog. De kerken liepen vol. Ik woonde in Den Haag en ik was als jochie na de Tweede Wereldoorlog. En we woonden daar aan een straat met een stoep die heel breed was. Echt een kanje van een stoep. En om 9:30 de stammen trokken echt op. De massa's mensen gingen naar de kerk. En de ene naar de gereformeerde, de andere naar de hervormde, de andere naar dit en naar dat. Maar overal werd Gods woord gesproken, werd God groot gemaakt, werd God verheerlijkt op een of andere, zeg maar, culturele manier. Maar God stond centraal. En het land werd welvarender en welvarender en beter en beter en veiliger en veiliger. Maar sinds de 70er jaren is er in de westerse wereld iets anders binnengeslopen. Het begon met kerkverlating, maar eigenlijk begon het al met de overheid. Wij werden al die jaren na de oorlog bestuurd door een overheid waarin een heel groot, de meerderheid, christelijk midden was. Er waren drie grote christelijke partijen. En dan was er een rechtervleugel en er was een linkervleugel. De ene keer was de rechtervleugel aan de macht en die zorgde voor een goed ondernemersklimaat. En de andere vier jaar was er een linkervleugel aan de macht en die zorgde voor goede sociale voorzieningen, uitkeringen, AOW, WAO enzovoorts. Maar er kon geen besluit worden genomen zonder dat de christelijke meerderheid daarachter stond. En het land bloeide op aan alle kanten. In de 70er jaren ging dat anders. De christelijke partijen werden kleiner en kleiner, vielen uiteen en uiteen. En wat je op dit moment in de regering hebt, daar zijn nog maar heel weinig christenen. En wat er aan christenen is, daarvan zegt een groot of een deel ervan, die spreken openlijk uit, ja, ik ben christen, maar ik geloof niet in een leven na de dood. Ik geloof niet in de letterlijke opstanding van Jezus. Het begint bij de overheid. En het volk gaat mee. Corruptie. Een volkomen in de 60er jaren een begin met een seksuele ontworteling, ontrouw. Het is nu een grote meerderheid van het land. En de afgoden stromen het land binnen. We hebben dan misschien niet de Baals, we hebben dan misschien niet dat we dat onder de groene bomen en op de hoge heuvels doen, maar we hebben zoveel afgoden in huis gehaald. En misschien kan ik wel beginnen met de wetenschap. Wetenschap is een goed ding, laat ik dat voorop stellen. We hebben fantastische uitvindingen en dat is perfect. Maar de wetenschap heeft ook God doodverklaard. En deze week was er natuurlijk heel veel discussie over de stikstof, de boeren en de stikstof. En in de Tweede Kamer was er een debat en er was één afgevaardigde van de Tweede Kamer die zei van misschien kloppen die stikstofcijfers wel helemaal niet. En toen stond er iemand van D66 als antwoord die zei van De wetenschap heeft dit uitgemaakt. Als we aan de wetenschap van twijfelen, dan zijn wij nergens meer. Ik weet niks van of het waar is of niet over die stikstof, maar ik vond de uitspraak heel bijzonder. De wetenschap heeft eerst God doodverklaard en is vervolgens op de stoel van God gaan zitten en zegt, mij moet je niet tegenspreken. Ik heb gelijk. Nou, dan denk ik van wetenschap, doe goede dingen, maar hou je wel buiten de ethische en de morele dingen, want die vallen ook niet te bewijzen of te toetsen of wat dan ook. Maar dat is, begint wel een afgod te worden. Ik weet niet of u wel eens van influencers gehoord hebt. Jongeren hebben daar veel mee te maken. Het zijn mensen die invloed hebben op internet. Een hele bekende is iemand die transgender is en daar openlijk voor uitkomt en dat promoot en weet hoe je je op moet maken en ontzettende invloed op jongeren heeft. Maar er zijn anderen die trekken jongeren aan met modeverschijnselen, met dit moet, zo moet je eruit zien, dit moet je doen. Ze nemen jongeren mee en ze worden gevolgd. Ze worden dus als afgoden worden ze achterna gelopen. We hebben onze alternatieve genezers. En ik weet niet of u daaraan meedoet, maar kijk wel goed uit, want de meeste, of misschien wel alle alternatieve geneeskunst, heeft zijn wortels in Oosterse religies. En dat is pure afgoderij. En langzaamaan word je meegetrokken van het pure lichamelijke of geestelijke ongemak wat je hebt, naar een soort van geloof waar de duivel achter zit. Dus kijk ook daarmee uit. Nou, er is een enorm stuk geestelijke gezondheidszorg, maar het is bijna niet meer op christelijke basis. Iedereen heeft zo zijn eigen levensvisie en theorie, die je dan maar moet volgen en die aan mensen die in de problemen zitten, worden voorgelegd. We hebben de aloude afgod, de mammon, de economie. Alles wordt economisch beoordeeld. Alles, letterlijk alles wordt economisch beoordeeld. Het is een afgod geworden. We hebben onze mobieltjes. We nemen ze mee naar overal naartoe. En alles en nog wat staat erop. Ook voor kleine kinderen, ook voor grote mensen. Alles, alles wat onrein is, het is allemaal bereikbaar. We hebben, ik weet niet of u het gezien hebt, Keti Koti. De afschaffing van de slavernij. Heel goed, dat slavernij is afgeschaft, uitstekend. En we mogen het ook gedenken. Maar ik heb ook op televisie een viering daarvan gezien. En het is voorouderverering. En het komt zo uit de duisternis. Maar het komt wel allemaal ons land binnen. Ik weet niet, misschien bent u er nog niet over gestruikeld, maar dat gaat nog wel komen over Boeddha-beelden. Je kunt niet meer naar binnen kijken bij iemand of je ziet een Boeddha-beeld, een tuincentrum, je struikelt erover. Het is allemaal geheimelijk, het komt zo binnen. Moskeeën. Vroeger waren er geen moskeeën. En nu in elke zichzelf respecterend dorp staat er een moskee. We halen de afgoden binnen. En waar de afgoden komen, daar verdwijnt Gods geest. En wat zien we? Het zwaard, de oorlog en de pest. We dachten van het zwaard, van de oorlog, dat hebben we afgeschaft. We hebben keurige vredesverdragen gesloten. Het communistische Sovjet-Unie is uit elkaar gevallen. Nooit meer problemen. We kunnen ons leger wel zo'n beetje opdoeken. En we leven in vrede. Maar nu merken we, die vrede is niet zo zeker. Die oorlog komt dichterbij. En Oekraïne is wel een paar duizend kilometer ver weg, maar een raket doet er maar heel kort over. En we zien het al, de mensen worden alweer opgevoed met de gedachte, mensen, het kan wel eens oorlog worden. We moeten ons bewapenen. Duitsland, wat een hele kleine bewapening had na de Tweede Wereldoorlog, kan nu ineens 100 miljard euro stoppen in bewapening. We gaan dus weer die kant uit. Het is nog niet zo ver, maar we zien die dreiging. En de profeten waarschuwen daartegen. Zwaard, honger en pest. Honger? Nou, kijk maar eens bij je buren of daarnaast. Of als u in een hele goede buurt wordt, moet u misschien naar de andere straat gaan kijken. Maar er zijn heel veel mensen in Nederland die in nood zijn gekomen vanwege de enorme hoge voedselprijzen, vanwege de andere kosten die omhoog gaan. En kijk eens naar de voedselbanken, het is niet meer aan te slepen, ze hebben het allemaal nodig. Honger komt dichterbij. En dat is dan Nederland, maar in Afrika is het nog veel erger omdat ze de granen uit de Oekraïne niet meer kunnen ontvangen. Het zwaard, de honger, de besmettelijke ziekte. We hebben het gehad, 2 jaar lang, COVID. De experts geven nu alweer een zomeropleving aan. En pas op voor de winter. Waar aandacht aan wordt gegeven, dat groeit. Ik denk persoonlijk dat je er niet te veel over moet spreken. En zeker niet angst moet worden aangejaagd. Maar het was een besmettelijke ziekte. En nou is er nog eentje bijgekomen. De apenpokken. Nou, we dachten dat die pokken waren uitgeroeid, maar ook dat schijnt toch weer terug te kunnen komen. En wie weet wat er nog verder allemaal op onze weg komt. Maar de Bijbel spreekt duidelijke taal. Het zwaard, de oorlog en de besmettelijke ziekte. Dan de onrust in onze samenleving. Er is 1 politicus die heeft het woord burgeroorlog in Nederland in de mond genomen. Ik weet niet of je dat gehoord hebt, maar hij sprak, het kan wel eens een burgeroorlog worden. Maar wat is er allemaal gaande? En ik wil het toch nog zeggen, het onrecht begint bij de overheid. Het begint bij die, nou al veel langer geleden, maar de meest recente zijn natuurlijk die toeslagenaffaire. Ongelooflijk wat een onrecht mensen is aangedaan en wat een leed dat heeft veroorzaakt. De Groningers, die al jarenlang aan het lijntje worden gehouden en niet worden gehoord. We zien nu vluchtelingen die toegelaten zijn, een status hebben om hier te mogen blijven, maar ze slapen op straat. We zien tekorten ineens aan alles en nog wat. We zien boeren waarvan er een aantal zelfmoord hebben gepleegd, omdat ze hun toekomst en de toekomst van hun kinderen helemaal in rook zien opgaan. Zoveel problemen waar de regering geen antwoord meer op heeft. De overheid heeft allerlei vormen van entertainment toegelaten en heeft verzuimd om morele grenzen aan te geven. En bijna overal, op alle gebied, in de politiek, in de cultuur, in de sport, zie je schandalen. Vaak te maken met geld en met seks. Voetbal, het ene na het andere schandaal komt erboven. Gisteren was er weer zoiets. Turnen, de cultuursector, de MeToo-affaires, de Voice of Holland. Ik ken iemand die bracht zijn kleindochter voor een auditie, voor de eerste auditie naar de Voice of Holland. En die komen daar aan, ik geloof in dat mediagebouw. En hij komt met zijn kleindochter binnen en het eerste wat ze aangereikt krijgen is een glas champagne. Dat meisje is 15 jaar. En die man zegt, meneer, dit meisje heeft nog nooit alcohol gedronken, dat gaat ze nu ook niet doen. Oh, zegt die man, kijkt een beetje verbaasd. Nou, dan niet. Maar daar begint het dus mee. En wat doet dat meisje als ze alleen is? Ben je dan zo sterk dat je zegt, nee, ik drink niet? Of ga je dan meedoen? Nou, en in die sferen worden er allerlei dingen, gaan allerlei dingen over grenzen heen die niemand wil, maar het gebeurt wel. Zijn wij toegerust geestelijk, sterk genoeg, of is de welvaart onze Heilige Geest in ons aan het uitblussen? In Israël bleef er steeds een rest trouw aan God. Elia klaagt, er is niemand meer, niemand. God zegt tegen hem, er zijn er 7000 die de knieën voor de Baal niet hebben gebogen. Zijn wij ook zo'n rest of zijn we een beetje in slaap gevallen? En zijn we gesust door de heerlijke dingen van dit leven? Zijn wij zo'n rest? Ik denk, we moeten ontzettend op onze hoede zijn. Kunnen wij het opbrengen om de afgoden van deze tijd te herkennen en er niet voor te buigen? Zijn we geestelijk opgewassen tegen vervolging met woorden of met daden? Of blijven onze gebeden gericht op het aardse comfort? David en Jezus spraken uit: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hun leven werd gekenmerkt door verlatenheid, door angst, door vervolging. Maar David gaat verder in vers 4, na zijn klachten. Hij zegt: u bent de heilige die op Israëls lofzangen troont. Hij zegt dus: God, ik klaag, want ik zie u niet, ik hoor u niet, ik merk u niet, maar u bent wel de heilige. Ik kan u wel ik blijf toch op u vertrouwen. U weet wat u doet, u bent anders, u bent apart. En wij kunnen God niet altijd volgen, en David kon dat ook niet, maar hij zegt: maar ik blijf u wel vertrouwen, want mijn voorgeslacht heeft dat gedaan en ze zijn niet teleurgesteld en ik blijf u vertrouwen. Kunnen wij dat ook, ook als onze gebeden niet worden verhoord? Blijven we dan toch op God vertrouwen? Ook als in dat lied wat we hebben gezongen, als die dag nadert dat onze krachten vergaan en dat we geen plezier meer hebben in de dingen van elke dag. Ook als we niets van zijn redding merken. Je mag wel weten, God is bij ons. Ook in je moeite en je pijn. God, Jezus, heeft zelf alles ondervonden en meer dan dat. Hij is vertrouwd met ziekte, staat er in de Bijbel. Hij is vertrouwd met verwerping. Ze hebben hem verworpen, ze hebben hem uitgestoten, uit de dorpen gezet. Ze hebben hem vervolgd. Hij heeft geleden, hij is gegezeld. Hij heeft spijkers door zijn handen en zijn voeten gekregen. Hij is bespot aan het kruis, machteloos hangend aan het kruis. Van joh, kom er toch af als jij God bent, of je Gods zoon bent. Hij is belachelijk gemaakt. Hij is van God verlaten geweest. En hij is dood geweest. Maar hij leeft. Hij weet wat je meemaakt. En hij zegt: ik ben met je al de dagen. Lieve mensen, Jezus is niet gekomen om te sterven aan het kruis, om ons een luxe leventje te geven en rust en genoeg van alles, en dan aan het eind zachtjes weg te gaan op weg naar hem toe. Er kunnen grote dingen die lastig en moeilijk zijn in je leven gebeuren, maar hij is er wel bij. En je mag al je wensen en verlangens bij hem bekendmaken. Maar er staat wel in Filippenzen onder dankzegging. Er staat: verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. En Paulus schreef dat in de gevangenis. En dat zijn hele vervelende gevangenissen daar in die tijd en in die streken. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij, ook in de gevangenis. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bij u bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Je mag dus al je wensen en verlangens, die van elke dag, die van al die momenten, de dingen die ik daarnet heb opgenoemd, over je examen, over je file, over je vakantie, je mag ze bij God brengen, maar vergeet niet dat te doen met dankzegging. Want er is nog veel en veel meer waar we dankbaar voor mogen zijn. En vooral dankbaar zijn dat we kinderen van God zijn. Gekocht en betaald, verzegeld voor de eeuwigheid, dat we met hem de eeuwigheid mogen doorbrengen, wat er ook op deze planeet zal gebeuren. En dat mag onze vreugde zijn. En dat is onze kracht. En als we dat doen en hem daarvoor danken, dan mag je ook al die dagelijkse dingen bij hem brengen. En soms zal hij verhoren en soms niet. De ene broeder, Jan, is genezen. En de andere broeder loopt er nog steeds mee rond. Snappen wij God? Lang niet altijd. Is hij heilig? Ja, hij is heilig. Hij weet wat hij doet. De ene broeder zal zeggen: Ik ga uw heiligdom binnen met dankzegging. En de andere zal zeggen: ik ga uw heiligdom binnen. U bent heilig, u bent soeverein. Ondanks dat u mijn gebed niet verhoort, vertrouw ik u ben ik dankbaar dat ik uw kind ben en dat ik dat voor altijd zal blijven. Ik eindig met dat stukje wat we in Romeinen 8 al hebben gelezen. Romeinen 8 vers 35. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard. Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft lief gehad. Nou, als we dat meenemen, in Christus blijven, aan onze relatie als kind van God blijven werken. Hem loven en prijzen in de gemeente en thuis, want hij troont op die lofzanger en dan is hij dichtbij. Als we dat blijven doen, dan ben je in alle omstandigheden overwinnaar. Ja, meer dan overwinnaar. Amen.